beste luisteraars van Radio Maria. Welkom in het programma Heilige Getuigen. Wij zijn aan het lezen in het boek De Wonderen van Pater Pio, geschreven door Renzo Allegri. En wij lezen verder in hoofdstuk 9. Sta op en wandel. Waarom dwingt u geen wonder af? Pater Alberto d'Apolito kon een wonderlijke genezing van Padre Pio afdwingen, op de vooravond van zijn sterven. Misschien wel het laatste wonder van Padre Pio voor zijn vertrek uit deze wereld. Pater Alberto vertelde mij het volgende verhaal. De 50ste verjaardag van het verschijnen van de wondtekenen in het lichaam van Padre Pio vond plaats op 20 september 1968. Maar er was besloten de herdenking hiervan te vieren op zondag 22 september. In San Giovanni Rotondo waren inmiddels veel gelovigen samengekomen om dit feest met Padre Pio te vieren. Onder hen bevond zich ook Gino Pin uit Biella met zijn hele familie. Omdat ik een grote vriend van Gino Pin was, wilde ik hem plezieren met een prentje met een door Padre Pio geschreven tekst. Ik ging naar Padre Pio en zonder hem te zeggen voor wie het prentje bestemd was, vroeg ik hem een zin op het prentje te schrijven. De pater zegende dit kleinood en schreef op de achterkant: Mogen Jezus en Maria uw leed altijd verzachten. Toen ik deze zin las, was ik verbaasd, omdat ik op de hoogte was van de tegenspoed die de familie van mijn vriend reeds een tijd lang teisterde. Ik dacht er zelfs aan dit prentje niet aan mijn vriend te geven, maar ik vond er dan toch van idee. Na het lezen van die zin vroeg mijn vriend met tranen in de ogen: Hebt u gelezen wat de pater geschreven heeft? Maak je geen zorgen, antwoordde ik hem. Jij weet dat de pater veel van je houdt. Tegen de avond kwam Pin in paniek naar mij toe. Hij zei: Pater Alberto, wat Padre Pio schreef is uitgekomen. Mijn dochter, Maria Pia, is in het ziekenhuis opgenomen met zeer hoge koorts en hevige buikpijnen. De artsen denken aan een acute blinde darmontsteking of een buikvliesontsteking. Zij moeten haar opereren. Mijn vriend bracht de nacht bij zijn dochter in de kliniek door. Haar toestand verslechterde met het uur. 'S morgens zei hij tegen mij: Maria Pia is ernstig ziek. Ik zou haar naar Biello willen brengen om thuis te zijn als het ergste gebeurt. Ik zou Padre Pio willen vragen wat ik moet doen. Het was 22 september. De pater had die morgen na het opdragen van de mis even het bewustzijn verloren. Ik wilde hem niet meer storen, maar ik had veel medelijden met mijn vriend Gino Pin. Ik trok dus de stoute schoenen aan en ging naar Padre Pio. Toen ik bij hem kwam, zat hij in de leunstoel, helemaal in gedachten. Ik riep hem, maar hij hoorde mij niet. Ik tikte hem vervolgens op zijn knie. Wat wil je? Vroeg hij, terwijl hij de ogen opende. Ik vertelde hem in het kort wat Gino Pin overkomen was en vroeg toen: Mijn vriend wil weten of hij zijn dochter naar huis moet brengen. Of zou het beter zijn haar hier te laten? Zonder te aarzelen antwoordde de pater: Zij moet hier blijven in het ziekenhuis. Als een operatie nodig is, moet zij hier geopereerd worden en niet in Biella. Ik zal bidden. Omdat ik alleen was met Padre Pio, had ik de brutaliteit om aan te dringen. Pater, mijn vriend is arm. Hij heeft niet zoveel geld om met de hele familie hier in San Giovanni Rotondo te blijven. Waarom dwingt u bij de maagd Maria geen genezing zonder operatie voor het meisje af? Ik keek de pater niet aan toen ik deze woorden sprak. Ik had niet de moed mijn hoofd op te richten. Ik wist dat ik hem overvraagd had. Padre Pio antwoordde niet. Ik had nog altijd niet de moed hem recht in de ogen te kijken. Maar na een paar minuten van diepe stilte moest ik het toch doen. Schuchter hief ik mijn hoofd op en ik zag dat de ogen van de pater mij met een vreselijke kracht fixeerden. Het is goed, zei hij. Ik zal tot de Madonna bidden. Ik haastte mij naar Gino om hem te berichten wat de pater gezegd had. Enige uren later troffen de artsen het meisje zittend in bed aan. Zij onderzochten haar nauwkeurig. Ze was genezen. Zij kon diezelfde dag nog het ziekenhuis verlaten. Brieven overal vandaan. Padre Pio bleef ook na zijn dood naar de smeekbeden van de lijdende mensen luisteren. Hij doet het ook nu nog. Iedere dag nog worden dankbrieven bij het klooster van de Heilige Maria van de Genade in San Giovanni Rotondo bezorgd. Zij schrijven naar pater Gerardo da Flumeri, die directeur is van het tijdschrift, De Stem van Padre Pio, waarin sommige van die brieven gepubliceerd worden. Veel schrijvers betuigen hun dank en bevestigen de echtheid van een miraculeuze gebeurtenis in hun leven. Maria Panuele uit Cuneo schreef: Mijn zoon Mauro kreeg 2 jaar geleden kanker. Hoop op genezing was er niet. Mauro werd in diverse ziekenhuizen verpleegd en alle specialisten spraken hetzelfde oordeel uit. Stelt u zich eens onze wanhoop voor. Ik smeekte Padre Pio om hulp en deed de belofte, in het geval Mauro zou genezen, samen met hem een pelgrimstocht naar San Giovanni Rotondo te maken. Mijn gebeden zijn verhoord. Mauro maakt het uitstekend. Ieder spoor van de ziekte is verdwenen. Antonio Carutenuto van Poscoreale. Op 17 mei 1976 raakte ik verlamd. Ik kon mij 5 maanden niet bewegen. De oorzaak van deze verlamming was een discushernia. Ik werd diverse malen in het ziekenhuis opgenomen. En tenslotte zei professor Giuseppe Guida dat ik dringend geopereerd moest worden. Alvorens deze operatie te ondergaan, bad ik intens tot Padre Pio. 'S Nachts voor de operatie droomde ik dat Padre Pio mij glimlachend aankeek, mijn hand gaf en zei: Je hoeft niet bang te zijn. Je hebt niets, je maakt het uitstekend. Ik werd wakker en schreeuwde het uit van geluk. De verplegers van de polykliniek van Napels, waar ik was opgenomen, snelden toe. Ik vertelde hun alles wat gebeurd was. 'S Morgens voor de operatie kwam de professor mij onderzoeken. En ik was inderdaad genezen. De discushernia was verdwenen. Guisapina Sirece Cimento, Turijn. Op een oktobermorgen in 1980 wendde ik mij tot Padre Pio na 7 jaar gekweld te zijn door een ongehoorde pijn aan mijn rechterhand, te gevolge van een artrose. Ik smeekte hem mijn lijden te verzachten. Er gebeurde echter niets. 'S Avonds, toen ik ging slapen, dacht ik niet meer aan mijn gebed van die morgen. In tegenstelling tot wat gewoonlijk gebeurde, viel ik direct in een diepe slaap. De volgende morgen voelde ik geen pijn meer. De vingers van mijn hand waren normaal en ik kon ze perfect spreiden. Rosaria Piccolo, Gramicele, provincie Catanië. Ik ben geboren zonder kopgewricht aan het linkerbovenbeen. Ik liep kreupel en leed zoveel pijn dat ik op 12-jarige leeftijd gedwongen was mijn tijd bijna altijd zittend door te brengen. Veel beroemde professoren hadden mij gezegd dat er niets aan te doen was. En dat ik, als ik groot zou zijn, een rolstoel nodig zou hebben, omdat mijn been het lichaamsgewicht niet zou kunnen dragen. In mei kreeg ik het adres van een vermaarde orthopeed en ik ging naar Rome om mij door hem te laten onderzoeken. Deze man zei mij na een tac-scanning dat hij mij kon opereren, maar er zouden wel 3 operaties nodig zijn. De eerste ingreep was gepland op 23 september. Enkele mensen gaven mij hoop op een goede afloop, omdat dit de sterfdag van Padre Pio was. Deze toevalligheid bracht mij ertoe tot Padre Pio te bidden en hem te vragen mij deze 3 operaties te besparen en indien deze toch noodzakelijk waren, een goede afloop te bevorderen. Op 21 september onderzocht de chirurg mij opnieuw en merkte iets vreemds aan mijn been. Hij liet een röntgenfoto van het been maken en, het is werkelijk ongelooflijk, de foto liet een dijbeen zien met een compleet kopgewricht, dat er voorheen nooit geweest was. In plaats van 3 operaties hoefde ik er maar 1 te ondergaan. namelijk die voor het langer maken van het been. Tony uit Texas. Maria Immacolata di Padova, woonachtig in San Marzano, Taranto, schreef. Na dagenlang in het ziekenhuis onderzocht te zijn, werd een baarmoedergezwel vastgesteld. Een operatie was noodzakelijk. Omdat ik ontzettend bang was, wendde ik mij tot Padre Pio en smeekte hem mij tijdens de operatie bij te staan. Terwijl ik bad, meende ik bij mijn bed Padre Pio te zien, die mij op vaderlijke wijze geruststelde. Met zijn hand op mijn arm leek hij mij te willen zeggen: wees gerust, het komt allemaal goed. Ik meende ook de druk van zijn hand op mijn arm te voelen. En inderdaad, het bleef niet alleen bij deze druk. Na de geslaagde operatie merkte ik dat op de mouw van de kamerjapon die ik die avond droeg, een afdruk zat, die ik tot mijn verrassing niet kon verwijderen. Ook na een wasbeurt was de afdruk van de rechterhand zeer duidelijk op het kledingstuk zichtbaar. Bij Giuseppe Scatigna uit Palermo werd op 23 oktober 1968 een lymfegezwel in de liesstreek verwijderd. Het weefselonderzoek wees uit dat het om een kwaadaardig gezwel ging en dat er geen hoop op herstel was. De patiënt bad tot Padre Pio. Op 8 november 1969 werd hij voor een second opinion in het ziekenhuis La Casa Sollieva della Sofferenza in San Giovanni Rotondo opgenomen. Uit het daar verrichte onderzoek bleek dat er van nieuwe uitzaaiingen van de geconstateerde kwaadaardige ziekte geen sprake meer was. Hij werd ontslagen en geniet thans nog een uitstekende gezondheid. Antonio Palladino lag al 33 jaar in bed vanwege een totale verlamming na een bedrijfsongeval. In de nacht van 12 december 1968 voelde hij dat zijn linkerschouder aangeraakt werd en zag hij Padre Pio die zei: sta op en loop. Hij stapte uit zijn bed en begon te lopen. Tony John Collette, 21 jaar, woonde in Houston, in Texas, en leed aan een ongeneeslijke ziekte. De in 1969 gestelde diagnose luidde lipoïdose, een ziekte die het zenuw- en spiersysteem vernietigt. De jonge man was vele malen geopereerd en onderworpen aan een reeks van studies, onderzoeken en testen. In het tijdschrift Medical Journal werd grote aandacht besteed aan dit zeldzaam voorkomende ziektegeval van John Collett. Hij had overal in zijn lichaam ontzettende pijn. Hij droeg metalen steunen in de rug en een metalen beenbekleding. Hij kon zich slechts voortbewegen door met grote inspanning op krukken te steunen. Na een lang verblijf in het St. Joseph ziekenhuis in Houston kreeg hij op 23 juli 1973 het bericht dat de artsen niets meer voor hem konden doen en dat hij naar huis kon gaan. Om 3 uur 's nachts zag hij een man zijn kamer binnenkomen, die hem glimlachend toesprak. Ik wil jou helpen. Je hoeft niet bang te zijn. Tony herkende in die man Padre Pio, tot wie hij vele malen gebeden had. Toen de mysterieuze bezoeker hem aankeek, voelde hij een koude rilling door zijn lichaam gaan en werd hij een heerlijk en onbeschrijfelijk gevoel gewaar. In slechts enkele secondes was hij helemaal tot rust gekomen en voelde hij geen enkele pijn meer. Padre Pio verdween even later en Tony dommelde in. 'S Morgens stelden de artsen, verwanten en vrienden verbaasd vast dat Tony op onverklaarbare en onverwachte wijze genezen was. Zonder krukken en ruggensteunen kon Tony weer lopen en voelde hij geen pijn meer. Alice uit Liverpool. Frank en Alice Jones vormen een Engels echtpaar. Zij zijn lid van de Anglicaanse kerk en wonen in St. Helens in Lancashire, een kleine industriestad in de buurt van Liverpool. Zij hadden nog nooit van Padre Pio gehoord. Zij wisten niet wie hij was, waar hij geleefd had of wat hij gedaan had. Toch manifesteerde Padre Pio zich ook aan hen. Alice Jones was al 7 jaren half verlamd en Padre Pio heeft haar genezen. Hier volgt het ongelooflijke verhaal, verteld door betrokkenen zelf. Het ongeluk waardoor ik half verlamd raakte, gebeurde op 27 maart 1973. Ik was onderwijzeres aan de plaatselijke basisschool. Toen ik op een morgen een zware tafel optilde, botste een leerling tegen mij aan, waardoor ik kwam te vallen. Ik probeerde op te staan, maar mijn benen waren machteloos geworden. Collega's snelden toe om mij te helpen en ik werd onder hevige pijn naar huis gebracht. De dokter schreef mij pijnstillers voor en enkele weken complete rust. In de volgende maanden ging mijn gezondheidstoestand hoe langer hoe meer achteruit en in maart 1974 werd ik opgenomen in het ziekenhuis van Broad Green in Liverpool, waar ik een zware operatie onderging. De chirurgen ontdekten dat de ruggengraat samengetrokken en scheef gegroeid was. Ik had tevens een neurofibroom die mijn linkerschouder verlamde. Na een paar jaar moest ik een tweede operatie ondergaan, ditmaal in het ziekenhuis van St. Helens, voor het inbrengen van een stalen steun in de wervelkolom. Hierdoor kon ik mijn lichaam niet buigen. 12 maanden moest ik onbeweeglijk met mijn bovenlijf en linkerschoudergewricht in het gips in bed blijven. Elke 4 uur tilde een lifttoestel mij op, zodat de verpleegkundigen mij in een andere positie konden leggen. Na enige tijd bleek dat de operatie mislukt was. Ik keerde wanhopig en in een slechtere toestand naar huis terug. Ik kon mij slechts voortbewegen door middel van een orthopedische steun met een schoen aan een uiteinde, voorzien van een veer om mijn voet in de juiste stand te zetten, en een stalen harnas om mijn bovenlijf, en met 2 krukken. Na een tweede operatie kreeg ik ook nog een infectie aan mijn linkervoet. De pijn was zo erg dat ik de hele dag stijf ineengerukt op de grond zat. Ik was bang om te ademen, om geen rugpijn te krijgen. Ik maakte een naargeestige en ellendige periode door. Ik dacht zelfs meerdere malen aan zelfdoding. Ik slikte elke dag 20 pijnstillers. En bovendien dronk ik minstens een halve fles whisky. Ik was geen menselijk wezen meer, maar een wrak. Zelfs niet in staat om alleen naar de wc te gaan. Een gevolg was ook dat ik mijn geloof verloor en niet meer kon bidden. Mijn man stelde mij voor naar Lourdes te gaan, maar ik weigerde. Omdat ik in niemand, in niets, zelfs niet in God, vertrouwen stelde. Ik was mijn job kwijt. Ik was door al mijn spaargeld heen en ik kreeg de genadeslag toen mijn moeder, die ik aanbad, plotseling stierf. Omdat ik mij niet bewegen kon, was ik zelfs niet in staat om haar begrafenis bij te wonen. Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Anglicaans diocese van Liverpool nodigde het bestuur van de kerk van de heilige Jacobus de Meerdere, waartoe ik behoorde, twee priesters van andere diocesen uit. Een van hen, een zekere dominee Eric Fisher, zou in onze parochie een cursus spirituele genezingen geven. Ik weigerde eraan mee te doen. Op de eerste plaats omdat ik niet meer geloofde. En op de tweede plaats omdat ik mij niet kon voortbewegen en ik niet gedragen wilde worden. Ik had dominee Fisher nog nooit gezien en hij was het die, eenmaal op de hoogte van mijn ziektegeval, erop aandrong om mij thuis te komen bezoeken. Oude monnik verscheen aan mij. Hij kwam op dinsdag 27 mei. Hij was een jonge man, joviaal en heel anders dan ik mij had voorgesteld. Ik vertelde hem dat ik al 7 jaar verlamd was en ik uitte mijn twijfels over zijn gaven als spiritueel genezer. Ik verzocht hem met mij niet over God te praten. "Dat is goed," was zijn antwoord, "dan praten wij over jou." Ik begon al mijn verbittering te spuien, die ik in die 7 lange en smartelijke jaren onderdrukt had. En ik vertrouwde dominee Fisher zelfs toe dat ik besloten had mijzelf te doden. Ik kon bij hem mijn hart luchten, waarna hij mijn rug met zijn handen aanraakte. En ik voelde voor de eerste keer in vele jaren een kriebelende warmte, die de hele nacht in mij bleef. Nadat dominee Fisher vertrokken was, maakte mijn jongste dochter Leslie, die toen 21 jaar was, mij erop attent dat in de kamer een sterke geur van rozen of viooltjes was achtergebleven. "Die dominee gebruikt lekkere zeep of een sterke aftershave," gaf zij als commentaar. Ik rook echter geen parfum. Dominee Fisher kwam de volgende dag terug. Dat was op woensdag 28 mei, omstreeks 11 uur 's morgens. Ik lag op de grond in de voor mij meest gemakkelijke positie, In de woonkamer waren mijn dochter Leslie en haar man Steven. Dominee Fisher vertelde mij dat hij lang voor mij gebeden had. En dat hem geopenbaard was dat mijn misvormdheid en mijn pijnen zouden verdwijnen. Hij zei tegen mij: "Doe de metalen steun van jouw been en werp hem weg." Hij betastte mijn verlamde been en ik voelde een scherpe pijn die ik nog nooit eerder had gevoeld. Het was een vreselijke pijn, alsof mijn been door een rood gloeiend stuk ijzer doorboord werd. Ik stond op en zette mij met veel moeite in een leunstoel. Dominee Fisher drong aan, probeer te lopen. Plotseling zag ik achter zijn gezicht de beeltenis van een oude man, met een baard, die als monnik gekleed was. Hij maakte een smartelijke indruk en zijn handen zaten verstijfd op elkaar. Hij kwam naar mij toe. Ik merkte dat hij iets tegen mij zei. Hij sprak een andere taal dan de mijne, maar vreemd genoeg kon ik zijn woorden verstaan. Hij zei: "Jezus, Jezus." Dan hief hij zijn hand op en sprak bijna fluisterend: "Jouw voet is nu sterk, jouw been is genezen, sta op en loop." Ik aarzelde. 7 jaar lang had ik geen stap gezet zonder hulpstukken en krukken. De oude man drong aan, deze keer op gebiedende toon: "In naam van Jezus, loop." Ik volgde zijn bevel op en zonder enige hulp bereikte ik helemaal de andere hoek van de kamer. De monnik verdween ineens en in zijn plaats kwam het gezicht van dominee Fisher. Tegelijkertijd verdwenen al mijn pijnen. Ik wist niet of ik leefde of mij in het rijk van de overledenen bevond. Ik wist niet wie deze verschijning was geweest. Hij zag er te oud uit om Jezus te zijn. En ik dacht, ik weet niet waarom, dat het Mozes was. Dominee Fisher maakte een kruisteken en zei voordat hij wegging: "Nu heb je mij niet meer nodig." Enkele minuten van verbijstering gingen voorbij. Dan liep ik naar de slaapkamer, haalde uit de kast een paar oude schoenen met hoge hakken die ik in geen 7 jaar meer gedragen had, trok ze aan, nam mijn kleinkind in de armen en begon door het huis te dansen, gek van vreugde. Ik belde meteen mijn man op, die al 30 jaar verpleegkundige was op de afdeling orthopedie van ons ziekenhuis. "Frank, Frank, ik kan lopen, ik kan mij bewegen, ik heb geen pijn meer," schreeuwde ik door mijn tranen heen. Hij dacht dat ik een te grote hoeveelheid pijnstillers geslikt had en dat ik nu hallucineerde. "Kalm, meisje, wees gerust, niets doen. Ik kom meteen naar huis," moedigde hij mij aan. Voor de wetenschap ben ik nog ziek. Frank Jones, de man van Alice, die bij ons gesprek aanwezig was, bevestigt alles als volgt. Toen ik mijn vrouw zo behendig en nog wel op die schoenen met hoge hakken rondjes zag dansen, meende ik te hallucineren. Die nacht kon ik geen oog dicht doen. Om 5 uur 's morgens onderzocht ik haar rug en trof niets abnormaals aan. Jarenlang was de rug ijskoud geweest. Nu was hij warm en buigzaam. Het bloed stroomde normaal en er was geen spoor van een fibroom te bekennen. Mijn dochter en schoonzoon waren aanwezig toen ik begon te lopen, ging Alice verder. Zij zagen de monnik niet, maar zij roken wel de scherpe geur die hij in de kamer verspreid had en die alleen ik, tot mijn verbazing, niet had opgemerkt. De volgende dag gingen wij allen naar de kerk en dominee Fisher gaf mij een prentje met daarop de beeltenis van een monnik met baard. "Dat is de oude man die mij in het visioen verschenen is," riep ik verrast. "Wie is dat?" "Dat is Padre Pio, een Italiaanse pater die de vriend is van de lijdende mensen," zei dominee Fisher, die eraan toevoegde dat hij vele jaren geleden zijn vriend geworden was, toen hij een reis naar San Giovanni Rotondo gemaakt had. Tot dan toe had ik nog nooit die naam gehoord en had ik nog nooit een foto van hem gezien. Ik besloot naar San Giovanni Rotondo te gaan. Ik, mijn man en dominee Fisher maakten de reis op het einde van oktober 1980. Toen wij in San Giovanni Rotondo aankwamen, had ik de indruk de plaats reeds te kennen. Het was alsof ik er al eens eerder geweest was. Ik begaf mij dan ook zelfverzekerd in de richting van het altaar van de Heilige Maagd. Vanaf de dag van het visioen had ik geen krukken, pijnstillers of aspirines meer nodig. Ik was zo overtuigd van mijn genezing dat ik het boekje van mijn ziektepensioen terugstuurde. Sindsdien is het allemaal anders geworden. Het is alsof ik een nieuw leven begonnen ben, rijk aan liefde en geluk. Maar de verrassingen waren nog niet voorbij. Op 19 augustus 1980 liet ik op advies van dokter Francis Mooney, een vurig katholiek en bekend patholoog, nog eens röntgenfoto's maken. Deze foto's lieten vreemd genoeg een ruggengraat zien die nog beschadigd en stijf was, ten gevolge van een afwijking in de linker lendenstreek. Dit is nu de ongelooflijke realiteit. Ik heb volgens de foto's een stijve rug, als in de tijd dat ik verlamd was. Maar ik kan nu wandelen, dansen, diep vooroverbuigen tot mijn handpalmen de grond raken, mijn romp krom maken en draaien zonder enige pijn en zonder vermoeid te worden. Niemand kan verklaren hoe dat alles gebeuren kon. Beste luisteraars, dat was het einde van hoofdstuk 9. Sta op en loop. Morgen gaan wij verder met hoofdstuk 10. Verhalen van beroemde bekeerlingen. En dit in het boek De Wonderen van Pater Pio. Geschreven door Renzo Allegri en vertaald door Henk Rooijakkers. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.